Deze podcast wordt u aangeboden door Goudhaantje van Herman Kramer. Vacuüm verpakt en in roomboter gebraden zijn de haantjes van Herman Kramer toch echt niet te versmalen.
In de studio van Café de Zwaan in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondenlul voetbalpodcast.
Ik zeg het Heidi van Turenhout. Nou, welkom bij deze speciale editie van onze show. Mijn naam is Paul Onkoud en ook de andere twee contentmakers van Brilstand staan in de startblokken. Simon Zwartkruis en Edwin Struis. Vanwege kerst en oud en nieuw en...
Drie koningen. Ja, zeker.
Pakken we vandaag enorm uit.
Balthasar, Kasper en Melchior volgens mij.
Uit Bethlehem.
Drie wijzen,
dat moeten wij nog maar zien te evenaren. Studio Struis is voor de gelegenheid verplaatst naar het Haarlemse café De Zwaan.
Prachtige ambiance, schitterend gelegen aan het
pittoreske. Reclame maken voor café De Zwaan in Haarlem, we kunnen het niet vaak genoeg
café
zeggen.
Café De Zwaan. Als we straks al midden in de zin Café De Zwaan zeggen, dat betekent niet dat we aan het dementeren zijn, maar gewoon dat we reclame maken. Ja,
en dus dorst hebben.
Ja, Café De Zwaan, goud zwaantje in de volksmond.
Keurig.
En we worden voor het eerst, en misschien wel voor het laatst, omringd door een live audience van luisteraars.
Yo. Nou, jawel, daar zijn ze. Ja, ik denk ook alle luisteraars die we...
Ik denk wel iets meer zelfs.
Tevens, zelfs iets meer.
Het zijn er namelijk 30.
Ik zie ook geen potentiële podcastluisteraar ertussen eigenlijk. Nee, maar fijn dat ze er zijn.
Dit zijn geen mensen die podcast luisteren.
Nee,
toch?
Hè? Nee.
Om de luistercijfers van deze podcast iets op te krikken, hebben we twee beroemde mannen uit de wereld van het cabaret uitgenodigd. Onze favoriete puntdichter, Jan J. Pietersen. En een Brilstander avant la lettre. Tevens Ajax supporter en vriend van de show. En een hitmaker is deze man ook.
Het was eerste kerstdag 1961. Er werd luidruchtig gegeten, maar dat deed me niet zoveel. Ik dacht aan Flappy, mijn eigen kleine Flappy. Waar zou die lopen? Geen hap ging door mijn keel. Toen na de soep het hoofdgerecht moest komen, sprak mijn vader uiterst grappig. Kijk Joep, daar is Flappy dan. De zilveren schaal nog en daar lag hij in drie stukken. Voor het eerst zag ik mijn vader als een vreselijke man. En ik ben gillend en stampend naar bed gegaan. Heb eerst een uur liggen huilen op de sprei. Nog één keer scheldend bovenaan de trap gestaan. En geschreeuwd, Flappy was van mij. Nog heel lang voor het raam gestaan, maar het hok stond er maar verlaten bij.
Yeah. Joep van het Hek! Joep, welkom. Ik zag in de top 2000 van dit jaar dat Flappy is gezakt naar plaats 1677.
Boe. Oh. Nou, dan gaan we wat te doen met de hele audience. Toch volgend jaar. Ja.
Je hebt me wel eens verteld, en dat stuk staat, is opgenomen in de succesvolle bundel. En Venus was haar naam.
Ja.
Met 134 namenliedjes. Dit is even een onverwacht reclameblok.
Dat is wel een leuk kerstcadeau, denk ik.
En Venus was haar naam. Een ongewone geschiedenis van de popmuziek in 134 namenliedjes.
Ik zie het hier voor het eerst in Café de Zwaan.
Ja, Café de Zwaan.
Café de Zwaan.
Zeker. In Café de Zwaan ligt het gewoon op tafel.
Teenzagen.
Teenzwaan. En boekjes van Paul Onkoud, ook toevallig. En John Schorel. En Flappy is een van de leukste stukken daarin, vind ik zelf. Jij hebt me verteld dat je hebt geprobeerd een keer aan je dochter te laten horen. Ja, en die was toen 5 en die werd heel boos op jou.
Nou, het liedje was... Ja, ik heb het in volgens mij 1978 geschreven. Mijn zusje die zat bij een studentenvereniging. Dat had een soort cabaretfestivaletje. En toen had zij tegen gezegd van zo'n meidendispuut. En ze zegt, ja, ik heb een broertje en die probeert cabaretier te worden. En toen zat ik opeens op een studentenkamertje met 7 meiden. En toen, ja, nou, mocht het dat en dat. Ik zei, ja, het mag overal overgaan. Het mag er ook overgaan dat je konijn dood is met kerst. Dat zat kijken. Ik zei, nou, dat liedje maak ik wel. En toen heb ik het liedje geschreven. En nou, dat was klaar. En toen had ik speel een heel klein beetje piano. Had ik er een muziekje op gemaakt. En toen, twee dagen later, ging een van die meisjes, niet mijn zus, maar die ging het zingen. En dat liedje, dat werd meteen, dat, die hele zaal, vooral bij die kloer, als die vader wordt omgelegd, dat die ging om. En toen moest het nog een keer zingen. En toen dacht ik, nou, dat neem ik mee naar mijn eigen cabaretje, waar ik toen net mee begonnen was. En toen kwam ik bij mijn pianist en zei, kijk, dit gaan we doen. Ze zei, ja, dat gaan we wel doen, maar niet met die kutmuziek van jou. En die heeft toen het muziekje gemaakt. Maar goed, dat liedje is eigenlijk alleen maar een radiohitje geweest. Er is nooit één plaatje van verkocht. Terwijl dat boekje wat hier ligt, dat loopt als een gek.
Ja, ja, het is een gek. Ja, niet aan te slepen.
Het is nooit, maar het is
maar dat komt ook omdat Café de Zwaan er heel vaak in de
met kerst, elk jaar met kerst wordt het ontzettend veel gedaan. Tot mijn dochter, die was 5, inmiddels 30 jaar geleden. En die zei tegen mij, ik kwam een keer uit school. Heb jij een liedje van een konijn gemaakt? Ik zei, heb jij een liedje van een konijn gemaakt? Ik zei, ja. Mag ik dat horen? Nou, ik moest echt boven zoeken in dat cassettebandje. En ik doe dat ding erin. En ik draai dat liedje. En toen was hij klaar, zei ze, nog een keer. Ja, denk hem nog een keer. Toen was hij klaar, nog een keer. Nou, denk hem nog een keer. Daarna, nog een keer. Nou, een keer of 7. Toen zei ik, nou, nu is het klaar. En toen zei ze, zo verschrikkelijk.
Tranen met tuiten.
En toen kwam mijn vrouw, hoe kan je dat nou doen? Ja, dat was een verzoeknummer.
Staat dit ook allemaal in het boek of moet het herschreven worden?
Nee, dit staat niet in het boek. Oh.
Dit wordt een aanvulling van het boek.
Oké.
Regisseur Heidi van Turenhout heeft het sein gegeven.
Oh, staat bij het raam, hè?
Het doek gaat omhoog. De show kan beginnen.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Hey, ja. had je te druk mee?
Nou ja, goed. We worden dus overstroomd door reacties.
Het wordt steeds gekker.
Ja, het wordt steeds gekker. We hebben ook een stagiair nu in de arm genomen. Om alle reacties te kanaliseren. Want het wordt te veel. Het wordt te gek.
Je geeft ook al die mensen antwoord.
Natuurlijk geef je al die mensen ook antwoord. We zijn opgevoed. Hè? Maar ik wil wel een oproep plaatsen om niet meer al te zeer te veel te reageren op onze show.
Nee, Louis Koudam kunnen we niet meer op reageren. Die reageert te vaak.
Ja. Twee keer per dag. Dat wordt overdreven. Café de Zwaan. Maar we hebben er wel 3 geselecteerd. Waaronder een Marcel Stefan. Altijd fijn om te luisteren. De anekdotes zijn smeuig en de heren contentmakers zijn niet of nauwelijks op voetbalfouten te betrappen.
Nou, mooie woorden.
Fantastisch. We hebben ook een recensie al gehad. Onze eerste volgens mij.
Gooi en Eemlander, hè?
In de Gooi en Eemlander, maar ook in Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad. Ik denk dat één conglomeraat is.
Conctie, ja.
Van kutkranten. nostalgie is het toverwoord in deze podcast. Hiha, hondenlul is een ware herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolende. En humor is hen niet vreemd. Dus, en ook leuk dat onze vrouw achter de schermen wordt genoemd. Heidi van Turenhout.
In die recensie.
In die recensie.
Heel leuk.
Ja, er stond alleen de verkeerde dingetje bij. Dat teruggrijpt op ons verleden.
Ja.
Maar daar zullen we het niet over geven.
Nee, mensen moeten zoeken op Hondenlul. Op Spotify en op alle andere platforms.
Ja, ja. Maar dan kunnen we eens op de oude...
Dan moeten ze de nieuwe link klikken of zoiets.
Podcast.
Ja,
okay. Maar goed, afijn. Komt allemaal goed. Jaap Stalenburg, groot influencer.
Jezus, een beetje ons voorbeeld wel, hè?
Nou ja, zeker, zeker. Qua bril. Dat is, dit is samen met de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf de leukste podcast. Om nog meer smeuïge anekdotes te krijgen, zou Brilstand de bij leven legendarische Henk Evenblij kunnen uitnodigen. Ken geen sportjournalist die zo vol grappen en grollen over de wereld trok.
Nou, dat gaat jou wel kosten, Bert van Café de Zwaan, als Henk komt.
Ja,
ja, qua drankrekening.
Ja, want die leeft in een vat.
Maar ik vind het wel een goed idee.
Ja, het is een heel goed idee om Henk een keer tenminste...
Ja, Henk, als je luistert, bel.
Waarschijnlijk niet, maar...
Kans is klein.
Kans is klein dat hij luistert.
En we waarschuwen de sponsor vast. Hè.
Ja, we waarschuwen de sponsor. Tot zover. Ja, ik had er nog 100 op kunnen noemen, uiteraard.
Nou ja, het is hartverwarmend.
Het is hartverwarmend.
Brilstand is in een poëtische bui. Zet uw schrap voor het gedicht van de week.
Jan J. Pietersen, Haarlemse puntdichter.
Ja.
Jij gaat poëzie over deze massa uitsnijden.
Ja, jullie zeiden, je mag ook interrumperen als je daar zin in hebt. Waarom heb ik dan geen microfoon? Maar goed, dat geeft verder niet.
Nee.
Volgens mij zie ik een microfoon voor je neus.
Ja, nu wel.
Oké.
Even kijken. Ik ga het, de eerste drie gedichtjes gaan over de grote voetballers die ik gekend heb in mijn leven. Die ik ook werkelijk ontmoet heb. De allereerste is, en jullie kennen hem waarschijnlijk wel onder de naam De Zwarte Panter. De bekende Frans de Munck. Geheel in het zwart gekleed, kiepte hij. Vandaar de naam, maar ook vanwege zijn kapsel. Het is namelijk zo dat hij fantastisch Jules Deelder kapsel had. En wanneer hij naar een hoek gedoken had, dan pakte hij een kammetje. Dat lag achter de paal. En dan deed hij zijn haar weer netjes in model. En u zult zich afvragen, hoe weet je dat? Nou, hij is begonnen in Goes, de voetbalvereniging Goes. VV Goes, fantastisch gekozen naam ook. En daar woonde ik ook toevallig. Dus ik heb hem daar een beetje opgeleid, is een groot woord. Maar ik heb hem wel wat tips gegeven toen. De Zwarte Panter. We schrijven in de jaren 50 het Zeeuwse plaatsje Goes. De keeper Frans de Munck, alias de Zwarte Panter, brengt ieders hoofd op hol. Dat van de mannen omdat ze Frans willen zijn. Dat van de vrouwen omdat ze Frans willen hebben. Ik ken mijn moeder als een brave vrouw. Maar bij de naam Frans de Munck moest ze toch altijd even verzitten. Moet ik meteen door met de tweede bekende voetballer die ik...
We maken een blokje gedicht
opgeleid
van...
...opgeleid heb. Dat is Frank Rijkaard, dames en heren. Want ik heb jaren gevoetbald bij VV Kennemerland. Eigenlijk nog, bij de veteranen. Ze hebben dispensatie voor mij aangevraagd dat ik bij de veteranen dan mee mocht doen. En dan voetbalden we tegen Ab Koude. En daar voetbalde de grote Frank Rijkaard, dames en heren. Overal gevoetbald in de wereld en hij speelde bij de veteranen. Daarover gaat dit gedicht, Frank Rijkaard. Als wij met de veteranen van Haarlem-Kennemerland voetbalden tegen die van Ab Koude, lieten we altijd Frank Rijkaard alle hoeken van het veld zien. Daarna begon dan de wedstrijd en was het precies andersom. En deze grote voetballer, ja, dat is wel bijzonder, die heb ik in de tram in Amsterdam ontmoet. Alles wat lijn was verdwenen in zijn neusgaten, de zijlijn, de waslijn en de lijn om de hond uit te laten. Het schijnt dat Amsterdam na Maradona's verblijf twee trams miste. Lijn 3 en lijn 5.
Dankjewel, Jan. Edwin is in Studio Struis de boekenkast gedoken en die heeft daar iets uit opgediept.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Edwin, welk boek
Eeuwig heeft Ajax gekregen?
Eeuwig Ajax.
Eeuwig Ajax.
Ook een beetje voor Joep, denk ik.
Voor Joep ook, want hij is een van de schrijvers in dat fantastische boekwerkje.
Echt waar?
Ja, maar je bent in goed gezelschap. Jan Mulder, Ton Sijbrands, David Ent en de man wiens naam we eigenlijk niet kunnen noemen, Tom Egbers. Ja,
wel hoor.
Ja, mogen we gewoon noemen, tuurlijk. Dat is een begenadigd schrijver. En jij ook, Joep. Kun je dat nog herinneren eigenlijk, dat jij in het boekje staat?
Zo te zien niet.
Nee.
Het verhaal heet Een Gelukkige Jeugd en het gaat over jouw jeugd.
Je hebt er wel iets voor gevraagd ook?
Of, in de Watergasmeer.
Was dat een van je snabbels?
Ja, toch? Nee, dat ik in Café de Zwaan een...
Café de Zwaan was dat? Ik herinner me dat nog heel erg in Café de Zwaan.
Ja. Het gaat over het verhaal Een Gelukkige Jeugd gaat over jou en Ajax.
Ja.
Je hebt ook een foto meegenomen, ik denk uit iets later tijden.
Ja.
Dit Ajax was in 1970, denk ik, 1971.
Dat was echt de... Ja, ik was heel erg Ajax. En op een gegeven moment, toen ik heel klein was, een jaar 8 of zo, toen kwam er op een gegeven moment een brief van Ajax kwam binnen. En mijn moeder, ik werd ook nog vanuit de Middenweg, kwam een brief gericht aan Joep van Teck. Fernand Bolland 21 in Naarden. En mijn moeder had die brief echt op tafel gelegd. En zei, je hebt een brief van Ajax. Zei, ja. Nee, alsof dat heel normaal was. En toen zei me, waarom heb jij een brief van Ajax? Nou, toen ik moest hem ook nog openmaken. En toen werd ik bedankt, dat had ik al gedaan. Ik had ze succes gewenst voor het nieuwe seizoen.
Kijk.
Als 8-jarige. Ik had ze, en toen kreeg ik een foto maar met van die voorgedrukte handtekeningen. En ik had als jochie van 8, had ik Ajax een goed seizoen gewenst. Nou, en daar hadden ze heel keurig op geantwoord.
Ja, het zou geen proeftraining. Het zou geen proeftraining geweest zijn.
Mijn moeder al rekende op een contractje, maar niks. Ja.
Ik heb jou er nog wel eens van verdacht dat je in de jaren 90 een van die bekende Nederlanders was die plotseling ging meeliften op het succes van Ajax. Maar dat was niet zo, want jij stond als jongetje al in 1961, schrijf je in dit verhaal in de bundel Eeuwig Ajax, stond je op de tribune.
En sterker nog, ik zat ook gisteren op de tribune. Nou, dan ben je een hardcore fan, hoor.
Tegen
Pek Zwolle.
Maar je hebt nog steeds een seizoenkaart.
Ja, ik heb een seizoenkaart. En we gaan ook en we blijven. En vinden het leuk. En volgend jaar ook Helmond Sport uit. We zijn erbij.
Maar hoe dichtbij ben jij gekomen, Joep? Want jouw grote vriend Freek de Jonge, die, wij hebben zelf jarenlang achter Ajax aangereisd. En dan met name in het buitenland. Want de eerste die je tegenkwam, of het nou in Madrid was of Peking, dat was Freek de Jonge.
Ja, maar die had ook meer tijd. Ik moest altijd optreden.
Het ging bij Freek zo ver. David Eend vertelde laatst een anekdote. Dat in die tijd dat Dani bij Ajax zat. Dat Freek ook zich ermee ging bemoeien om hem op het rechte pad te krijgen. Dani, de mooie jongen die altijd aan het zuipen was s'nachts.
Ja.
En die vertelde een scène in Peking. Tijdens een Azië-trip van Ajax. Dat Dani met Freek aan een tafel zat. En Freek zou hem wel even op het rechte pad helpen. En David zei, aan alle lichaamstaal van die Dani kon je zien dat hij net zo goed tegen een muur had kunnen lullen, Freek. Want dat Chinese kwam totaal niet binnen bij hem. Maar zover ging dat in zijn geval dus.
Ja. Nee, ik ben nooit. Ik heb een seizoenkaart met mijn zoon en met mijn broer. En ik zit daar en ik ben nooit bij bestuurskamers. Gewoon helemaal nooit.
Nee. Ook nooit speaker geweest tijdens een Europa Cup wedstrijd.
Nee, ook dan was ik aan het werk.
Tegen Pakweg Austria-Wien.
Ik stelde het gewoon in Uden, overal sta ik op te treden.
Heel goed.
Ja. Heb je ook wel eens voor de spelers opgetreden? Dat gebeurde ook.
Ja, ik heb opgetreden bij het afscheid van Frank Rijkaard. Oh. In Studio 24. Toen was eigenlijk kampioen geworden. En dat was een goede manier. Ik kwam daar en ik stond klaar. En ik deed een nummer, dat heette het IKEA stapelbed. Had ik de avond ervoor nog in een schouwburg gedaan. Daar werd ontzettend hard om gelachen. Dat ging allemaal goed. En toen stond ik daar in Studio 24. Er waren allemaal hele grote ronde tafels. En er zaten allemaal hele dikke mannen zaten daar aan.
Aan champagne.
En toen ging Louis van Gaal begon met iedereen te bedanken. En dat, laten we zeggen, dat duurde even. Louis had al een paar bako's op. En die ging die bedanken en die bedanken en die bedanken. En ook die. En toen, maar ook de dames van de wasserij. En de dames van de koffie. En de dames van... Nou goed. En toen ging ik oplopen. Toen was ik aan de beurt. En toen ging ik oplopen. En op het moment dat ik op kon lopen, kwam Louis Vergaal nog een keer terug.
Hij was iemand vergeten.
Hij was iemand vergeten, ja. En open toen zei, ik heb iemand vergeten. En toen zei hij de beroemde woorden, ja, Louis van Gaal is ook maar een mens. En dat wist ik niet.
Dat is een hele openbaring.
Dus toen ben ik ook in mijn voorstelling iets anders begonnen. Maar het was verder, ik speelde voor al die grote tafels. En er is volgens mij echt, en er is om mij best vaak gelachen in theater, is die hele avond, ze hebben me allemaal zo aan zitten kijken. En toen was ik klaar. Ik was doorweekt. Ik was helemaal. Ik dacht, ik kan het niet meer.
Er kon geen lachje vanaf.
Nee, geen één. Ook geen moment aan het eind.
Plichtmatig.
En toen gingen ze aan de garnalencocktail, of weet ik veel. En er was nog een ander incident daarvoor met mijn management. Dat was allemaal of ik dan op wil treden voor Frankrijk. Ja, leuk. Nou goed, dat werd allemaal gedaan. En toen zei mijn manager, die daarvoor is, die zei, dan moeten we het nog even over betaling hebben.
Ja.
Toen was het heel lang stil. En toen zei die meneer van Ajax, nou, heel veel artiesten vinden het heel leuk om op te treden voor Ajax. En toen zei Hans, mijn manager, nou, er zijn ook heel veel mensen die het leuk vinden om naar Joep van Dijk te gaan. Dus misschien kunnen we een deal maken.
Akkoordje.
En ze gingen ervan uit dat ik dat wel voor niks zou doen. Terwijl mijn seizoenkaart, die betaal ik altijd gewoon, dat parkeren.
Ja.
Nooit. Maar toen ben ik gewoon die avond betaald. Maar ze hebben niet gelachen. Misschien hebben ze daarom niet gelachen.
Nee. Ze hebben wel een brief gestuurd om je te bedanken.
Het was wel hartstikke leuk.
Wel een beetje het probleem van Ajax met name die tijd volgens mij. Want dat hele team viel uit elkaar. Omdat Arie van Os, ik weet niet of jij ook, of jouw manager ook met hem te maken.
Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Die
zei tegen iedere speler, die kreeg gewoon weer hetzelfde contract. Terwijl ze net de wereldbeker hadden gewonnen. Zo van, je mag blij zijn dat we je een nieuw contract geven, Gabi. En ik geloof 3 maanden later was de hele ploeg ontmanteld. Want er is iets van, jij met je grote wafel, we gaan wel ergens anders heen.
twee jaar later.
Ja, die Michelin-tat, die deed dat beter. Die gaf
we gaan het even over Sven Michelin-tat.
Ja. Nee, geen actualiteit.
Ik zag hem net super in
1995 won hij de Champions League. En toen volgde er een verhuizing. En toen maakte jij een programma dat heette Scherven. En dan maakte jij je druk, zoals altijd, over van alles en nog wat.
Nee, maar laat ik het eerst zeggen. Voetbal was vroeger fantastisch. Het was een competitie. En een competitie hield in dat het een beetje spannend was. En dan hadden ze de zondagmiddag vooruit gekozen. En dan gingen al die clubs tegelijk tegen elkaar spelen. Dat was leuk, dat was fantastisch. En dan smiddags om 16:30, dan hingen wij met z'n allen voor de radio. En dan had je Frits van Turenhout met 0-0. Ja. En dan s'avonds zaten we met een bord Bami op schoot. En dan zaten we naar Sport in Beeld te kijken. En dan duurde dat hele voetbal duurde 3 kwartier. En dan was het klaar voor de hele week. En dan gingen die jongens trainen en wij gingen werken. Dat deden we toen nog werken. Dat heet nu voorfutten. Maar dat maakt niet uit. Dat was fantastisch. Maar wat gebeurt er nu? We hebben op dit moment 55 studio sportuitzendingen. 55. Bij ons thuis is Tom Egbers. Dat is het testbeeld. Dat weet die jongen niet, maar dat is hij.
Vroeger, hè, Joep?
Ja, nou,
verlang jij niet terug naar die tijden? Of misschien
ja,
wel?
Ik verlang heel erg naar dat de. Laten we de Champions League heet het nu, maar dat Europa Cup. Alleen de kampioenen. Dan worden al die competities. Want nu in Engeland de eerste 4, Spanje de eerste 4, Duitsland de eerste 4. Ja, als je maar vierde wordt, doe je al mee. Het gaat allemaal om mee te doen in de Champions League. Nou, ik vind het eigenlijk geen reet. Ik vond het veel leuker. Real Madrid werd dan kampioen of Barcelona, Ajax of Feyenoord. Gewoon één club dat die competitie heel spannend was. En meteen vanaf de eerste ronde, wie verliest?
Knock-out.
Eruit. En nu, oh jongen, je moet door al die... Ik weet ook vaak niet meer in welke pool en waarom en welke dat cup en hoe laat. Zelfs nu moet Ajax volgende week tegen.
Voor de
Bodø/Glimt.
Bodø.
Ja, uit Noorwegen.
Ik weet niet of ik de...
Bodø.
Het schuine streepje goed.
Ja, maar goed. Ik vind
over de Poolcirkel.
Ik vind het jammer dat er te veel cups... En vroeger had je trouwens nog de jaarsteden.
Jaarbeurssteden.
Ja, jaarbeurssteden. Ja,
en maar, de Intertoto.
Ja, maar goed. Ik vond dat ontzettend leuk dat je gewoon... Dat het heel weinig voetbal was, maar die wedstrijden die er waren. Dat het dus veel meer geconcentreerd op spannende wedstrijden was. Maar nu is het... Ja, kom ook vaak mensen... Ja, mooi hè. Gisteren Roma tegen Lazio, beker, ja.
Het zal
maar
wel.
Het is zo, het zal wel.
Onoverzichtelijk.
Neemt het wat weg van het plezier ook, Joep?
Nou, ik merk dat ik het minder... Maar het komt ook gewoon dat ik een oude lul aan het worden ben.
Toch wel.
Geworden ben.
Een verloren voetbalziel.
Wat?
Een verloren voetbalziel.
Ja, maar dat je toch het minder volgt. Maar ja, ook, ik vind het ook wel hartstikke leuk.
Maar toch even dit seizoen dan, de Michelin-tat en zo, dat is toch ook een soort vorm van cabaret geweest, of niet? Daar kun je dan heel hard om lachen, of ja, doet je supporters hard pijn dan?
Ik heb wel, ik wist niet dat je, als je dus zo'n grote club bent, en je doet mee in alles, en dat je dan inderdaad die ijskastmonteur uit Duitsland aanstelt, en die geeft iedereen voor 20 jaar een kotter, en er is uiteindelijk 100 miljoen door het putje gestort. Ik vind dat zo grappig. Ja. Het is mijn eigen club, maar dat je denkt, dit geloof ik niet.
Spelers uit Tweede Bundesliga, uit de Ligue 2.
Maar al die commissarissen, ik heb wel eens heel man gesproken, dit en we doen dat en bla bla en bla. Maar ja, en die zijn nu ook allemaal afgetreden. Zijn er niet meer.
Nee,
en die mevrouw, Schliek of zo. Die leidt normaal goede tijden, slechte tijden.
Zo'n paar plaatsen.
Ja, dat is wel goed. Maar het is, ik vind het wel indrukwekkend dat het kan. Dat het gewoon kan.
Dat het binnen 2 jaar helemaal...
Binnen een half jaar.
Ja,
het duurt
pijn.
Zeker 5 jaar.
Om het weer op te bouwen.
Minimaal.
Maar Joep, doet het geen pijn?
Maar het was zoveel...
Zie het als
het was zoveel pijn. Dat was zoveel pijn dat we zijn aan de morfine gegaan met z'n allen. Op een gegeven moment heeft iedereen ook slappe lach. Toen gisteren ook die 2-2 keken we elkaar aan. Ja, ook goed. Pek Zwolle. Het is ook allemaal... Ja.
Die kent ze niet.
Ja, het is ook heel grappig. Ja.
We gaan even terug naar de tijd dat wij, en jij zeker, voor de eerste keer in voetbalstadions kwam.
De plaats zonder verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Zoek de zon met Caballero. Ai, 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 die Caballero. Dat is pas een sigaret. Ja, 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 die Caballero. Echt je dat en je van het. Hij is zo anders dan anderen. Keurig en mild als niet één, even constant als Constanze en zo pikant als Marleen.
ai ai ai, die Caballero, dat is pas een sigaret. Ja, 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 die Caballero, echt je dat en je van het. Wat zeggen Theo en Fransje, wat zeggen Johnny en Jack? Het is niet alleen de melange, maar ook de rijpe tabak. Ai, 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 die Caballero, dat is pas een sigaret. Ja, 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 die Caballero, echt je dat en je van het. Hij is zo anders dan andere, keurig en mild als niet één. Even constant als Constanze en zo pikant als Marleen. Ai, 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 die Caballero, dat is pas een sigaret. Ja, 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 die Caballero, echt je dat en je van het.
Ja, voor mij is het Haarlem in 1971.
Ja, jeetje. Je had al die stadionreclames, die ken je ook uit je hoofd gewoon, hè? Heineken bier, het meest getapt. Het enige bier waar je graag in hoopt.
Iets met drum.
Drum, als je je draai hebt gevonden.
Je hebt het aardig voor elkaar.
Dan heb je drum gevonden. Want drum is pittig en half zwaar.
Ja.
En Marleen is pittig, hoorde ik net ook.
Ja,
overigens.
Ja, dat ook toevallig.
En ook half zwaar trouwens.
Prima. En ook half zwaar.
Inmiddels.
Ja. Sinds 40 jaar.
Ja. Dit hoorde jij toch ook in de Watergraafsmeer?
Zeker. Ja, ja. Ik ben denk ik vanaf 1968, 69 in de meer begonnen. En toen zat ik keurig in vak F. En op een gegeven moment brak daar rotzooi uit. Echt vechten en gedoe. Maar we hadden jongenskaartjes. Die kassa ging om 12 uur. Altijd de middag van de wedstrijd ging je open. En dan stonden we daar. En dan er waren een aantal jongenskaartjes. En die hadden we dan. En toen was er rotzooi geweest. En toen kwam meneer van Praag, dus de vader. Dus Jaap van Praag. Ja, ja. En die kwam ons toespreken. En die zei, jongens, het is nu afgelopen. Als dan nog één keer, dan gaan de jongenskaartjes eruit. En die waren 50 cent.
Ja.
En
toen hebben ze de F-site opgericht daar.
Toen werd, op een gegeven moment werd het F-site, werd het altijd knokken. En ik was natuurlijk gewoon een keurige Gooise kakker. En ik dacht, ik ga lekker zitten.
Ja,
en toen ben ik ergens in vak L, later bekend als vak Libanon. Ook al rookte je niet, kwam je er knetterstoond uit. Ja. Ja. Dat was ontzettend leuk, ja, ja. En het leuke van de meer was ook, daar moest ik gisteren ook lachen toen de foto van Johnny van het Schip in beeld kwam. Want je zat zo dicht op elkaar. Je kon zo, als we hierbij zitten. En als Johnny weer eens geen reet deed, en dat deed hij vaak, stond hij. En toen werd hij vanaf de tribune te roepen. Hé, Johnny, sta je wel lekker in het zonnetje? Dat was veel nog veel.
En dan reageerde hij ook
nu, op. Ja, nu kan je roepen tegen spelen wat je wil, maar dan hoort hij toch niet.
Van het Schip rook het ook. Hè? Die heeft het wel eens verteld dat vak M, geloof ik, in de hoek, daar werd gebloot bij het leven, inderdaad. En hij rook op het veld, die helft dat hij daar speelde.
Ja.
Speelde hij 3 kwartier lang door die wietwallen mee heen.
Ja, het was hartstikke grappig.
Ja, je moest wel tegen kunnen tegen die kritiek ook.
Ja, L en M. En die twee vakken. En L werd ook Libanon genoemd.
Ja, ja, ja. Wat is je mooiste moment geweest als supporter van Ajax?
Ik denk...
Je was zelfs al bij de eerste Europacup overwinning in Londen.
Ja, daar was ik. En ik was in het Zuiderpark bij die goal van Cruijff.
Oh, oké. Okay.
Met Tonti.
Ja, tegen Tonti. Met
3 januari.
Ja, daar heb ik ook nog een keer een gigantische weddenschap mee gewonnen. En tegen de oude burgemeester van Heel. Het was een hoofdstadborrel. En dat ging over waar mensen allemaal bij zijn geweest. En toen zei ik tegen hem... het ging over dingen. Ik heb ooit een keer in een dronken bui... heb ik opgetreden voor de Febo in Groningen. 'S nachts om 3:30. Toen
kwam ik een paar studenten, in een dronken bui?
Man, we kunnen nooit een kaartje voor je krijgen. Dan ga maar staan. Dan. En toen heb ik gewoon mijn voorstelling voor het steenkoud... in mijn winterjas heb ik gedaan. En inmiddels daar stond ongeveer nou echt zoiets, een clubje als dit. Zo'n 30 man. Maar ik heb er inmiddels 4000 gesproken die daarbij waren. Ja, man, lachen. Jeetje, man. Je was zo heel jong. En je stond daar, nou goed, het is allemaal goed. En toen zei ik, dat is heel vaak, als je het over de bezetting van het Maagdenhuis hebt, daar zijn er ook 9000 bij geweest, maar er waren er maar 150. Ja, zei toen de burgemeester van Hilversum. Zei ik, ja, ik zeg, en Ernst Bakker. Ik zei, net zo goed als die goal van Cruijff. Ah, maar daar was ik bij, zei hij. Ik zei, was je erbij? Ja, was ik bij. Ik zei, oké, gaan we even checken.
Ja.
Stond jij Waar, welke tribune zat jij? Zat jij op de eretribune of op de Reinolds? Hij zei, ik zat op de Reinolds. Dat voelde ik al, want aan die hoek is ook de tv-opname gemaakt. Ik zeg, maakt hij de goal aan de Diemenzijde of aan de Stadzijde? Diemenzijde. Ik zei, nou, helemaal goed. Ik zeg, maar het was in het Zuiderpark. En toen zei hij, wel heel veel mensen om
hij sprak onsterfelijk.
Dat is gewoon niet waar. Had hij ook een nieuwe vriendin net. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar.
Het was in Amsterdam.
Dat is ook goed. Het was trouwens een hele leuke kerel. En toen zei ik, nou, oké, dat is niet waar. Wedden. Oké, een paar flessen wijn gewed. En toen heb ik 's ochtends om, dat heb ik eerst 's nachts. Alles wat ik kon vinden op internet. Was toen nog, moet je echt nog zoeken. Maar toen heb ik allemaal gevonden over die wedstrijd. En toen heb ik naar de gemeente Hilversum gebeld. Naar hem gebeld. Ik nam de secretaresse op. Ik zeg, heeft hij een fax? In die tijd was het nog een fax, ja. Ik zeg, heeft hij losse papiertjes of een rol? Toen zei ze, een rol. Ik zei, dan moet hij er even bij gaan staan, niet scheuren. En toen heb ik gewoon 40 meter over die rol.
40 meter fax.
En toen heb ik even helemaal niks meer gehoord. Ik had er om 3 flessen wijn. Of nee, ik had een flesje wijn. Flesje wijn hadden we gewend. Helemaal niks meer gehoord. En toen was het oudejaarsdag. En toen opeens, Debbie zei, mijn vrouw, die zei, de bel ging. Ja. En opeens stond daar de burgemeester van Hilversum. Hij gaf 3 flessen, echt hele goede flessen. Joep heeft wel overtraat. En toen was hij weer weg. Hij is later is hij overleden. Een ontzettend aardig kerel. Maar die goal, daar kan ik, ja, ik kan er heel vaak naar kijken, naar die goal.
Ja.
Vooral hoe Cruijff kijkt en ziet hoe hij hem eroverheen legt. Ja. En met dat
dingetje in zijn
hand. Met dat
touwtje in zijn hand.
En dan waren we allemaal op die leeftijd. We waren zo gek op die man. Ja,
ja, ja. Ja. Maar dat hadden wij natuurlijk met Ajax Haarlem.
Dat was eigenlijk een mooiere goal, vind ik zelf.
Die van Ajax Haarlem bedoel je?
Ze rentree toen in de meer. Die lop over...
Ja, 6 december 81.
Ja, zeker.
Ja.
Want je ziet eigenlijk altijd, bij ieder Cruijff-overzicht komt die goal waar jij het nu over hebt. Ja. In het Zuiderpark voorbij. Maar ik zelf vond die mooier eigenlijk.
Nou, ik vond het eigenlijk een beetje een keepersfout van Tonti. Ja, hij raakte hem ook nog half aan volgens mij. Ja.
Ga nou niet aan mijn goal zitten zeiken.
Nee, nee. Ja, die burgemeester is al dood, dus dat schiet al lekker.
Dat is eigenlijk gewoon een regulier normaal doelpuntje.
Maar de lop van Cruijff, die zullen we ook nooit vergeten natuurlijk.
Die zullen wij nooit vergeten. Caballero, dat was dus een liedje van het Lidi trio. Ik wil er toch eventjes deze heren in het zonnetje zetten. Een amusementsorkestje.
Café de Zwaan hebben die vaak opgetreden.
Daar zijn ze begonnen.
Daar zijn ze begonnen.
Begonnen eind jaren 50 was dat.
Ja.
Waar ook 12.000 mensen bij, hè, volgens de overlevering.
Ja, zeker. De eerste optredens van het Lidi trio in Café de Zwaan in Haarlem. Daar liep het inderdaad al de storm. Ze zijn bekend geworden vanwege hun liedjes Balen. Oh, dat ging over Jan Soldaat. Beestjes en niet te vergeten, ik ben
Beestjes?
Ja, beestjes.
Beestjes.
Nee, dat is een ander liedje. Nee.
Dat is een heel bekend liedje hoor.
Ja, maar dat is een ander liedje.
Allemaal beestjes.
En ik ben de kluts kwijt. En Caballero's is uit 1961. Dat is zo'n 1 jaar voordat Joep, de jonge Joep, naar de Watergraafsmeer ging om zijn eerste voetbalwedstrijd van Ajax te zien.
Ja, maar toen stond Ajax ook op een gegeven moment.
De eerste voetbal was het Ajax GVAV. Met een spier, dus geen zwarte panter, spierwitte Otto Roffel onder de lat bij GVAV.
De oude, 0-0. Oude stadiondirecteur van...
0-0. Later stadiondirecteur van het Olympisch Stadion geworden.
Ja. Weet je de uitslag nog?
0-0.
Een brilstand?
0-0.
Brilstand.
Dat komt goed uit. Want
Tommy en ik vonden het jammer.
Wat een bruggetje zeg.
Ja,
het is bijna 3:30.
Ja, hoogste tijd.
Hier volgen de ruststanden van de andere velden. Ook deze keer weer voorgelezen door mijn grootvader... Frits van Turenhout.
Feyenoord, PEC Zwolle 0-0. Sparta, Heerenveen 0-0. FC VVV tegen NAC 0-0. Vitesse, PEC Zwolle 0-0. Excelsior, FC Twente 0-0. FC Utrecht, Ajax 0-0. AZ tegen FC VVV 0-0. Excelsior tegen NAC 0-0. FC Groningen, Den Haag 0-0. Ajax, Den Haag 0-0. Vitesse, Heracles 0-0. FC VVV, FC Twente 0-0. PSV, FC Groningen 0-0.
Joep, toch wel verrassend. Je commentaar?
Ja, spannend.
Gelijk opgaande.
Nou, je hoort dus dat er van al die clubs geen één veranderd is. Alleen Haarlem is weg.
Ja, 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 maar daar gaan we het niet over hebben.
Het woord is weer aan Jan J. Pietersen.
Ja.
Ik kom even terug op jou, want wij toeren door het land, dan komen we in die kleine theatertjes. En wij horen bijna overal dat Joep van het Hek daar begonnen is.
Klopt.
Klopt, hè?
Nee, klopt ook wel.
Ja. Dus wij hebben nu een beetje van, als wij in zo'n theater aankomen, van, zeggen we ook van, hier is Joep van het Hek waarschijnlijk begonnen.
Ja.
Dus,
ja.
En ze zeggen ja.
Het kan nog goed gaan lopen, ja. Bij de VEBO. Probeer eens bij de VEBO. Ja.
Goed, ik heb moeilijk licht, jongens, maar ik probeer het. Scheids. Het is de hooligan verboden de scheidsrechter nog langer hondenlul te noemen. Op de vraag of zijn hond een teefje of een reu is, antwoordt hij nu stevast. Je ziet de scheidsrechter toch hangen. Overlijdensadvertentie. Tot ons groot verdriet heeft het laatste fluitsignaal geklonken voor onze Lex. Jarenlang was hij vaste keeper bij het veteranenteam van VV Schoten. Het zal een groot gemis zijn en het doel zal altijd leeg blijven zonder Lex. We noemden hem Lek. En dan heb ik er nog één over, ja, de grootste Nederlander ooit. Althans, dat hoorde ik van hemzelf. Het gedicht Zelfbeeld. Volgens hemzelf gaat het verhaal dat bij zijn geboorteaangifte de ambtenaar opgewonden roept... Echt waar. Toch niet de Louis van Gaal.
Dit is een nieuw werk, oud werk, Jan. Beetje een mix van best of?
De best of, ja. De bundel is te koop.
Hè? Ja. Bij de betere boekhandel?
Maar het zal weer wel weggooien worden.
Ja, want daar sta je onbekend, hè? Dat je boekjes het publiek in gooit.
Oh,
daar
gaan we.
Daar
gaan
ze al.
Er gaan boekjes, jongens. Kijk uit.
Die heb ik ook gehad.
Kijk uit voor de glazen.
Ja.
Het is tijd voor de reclames.
Zeg, bruidje. Als je er zeker van wilt zijn op de mooiste dag van je leven ook de mooiste bruid te zijn... steek dan je licht op bij de Vries en Lampie. Het bruidshuis met de grootste internationale collectie. De Vries en Lampie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5. Den Haag, Spuistraat 58. En Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie.
Bona mee, wij nemen Bona mee. Ja, Bona mee in de armen sleept door de sneeuw. Bona, ijskoud de zachtste en daardoor de lekkerste.
Ja, zo verdienen we nog wat.
Weet je waar ik zo benieuwd naar ben?
Nee.
Naar die vergadering op dat reclamebureau waar iemand met dit plan kwam.
Van Bona of van de Vries en Lampie?
Nee, van Bona. Dan we gaan zingen.
Rij maar mee.
In de Arreslee, we nemen Bona mee. En daar maken we ook een filmpje van. Ja, en we kennen het allemaal nog. Maar er is, ja. Het is het bedacht.
Maar misschien nog geniaal, of niet?
Ja, denk het
wel. Omdat we het allemaal nog woordelijk kunnen kunnen
ja,
zien.
Ik denk het wel. Ja. Maar het is
een van onze betere sponsors. We, ja. we zoeken dus, we hebben het wel vaker gezegd.
Bona fide sponsor.
Bestaat Bona nog?
Bona bestaat. Bona ja, bestaat. Maken elke zeker. Maand een klein bedragje naar ons over. Maar we zoeken dus nog een hoofdsponsor. Dus bent of kent u een hoofdsponsor?
Ja, ik zou het zelf kunnen zijn, maar...
Mail vooral naar brilstand@gmail.com. Ik kan die vaak genoeg zeggen, brilstand@gmail.com. En dan gaat Heidi van Turenhout contact met u opnemen. En we stellen u een korting van 20%, maar liefst 20% in het vooruitzicht.
Mag ook in Natura, hè?
Nee, dat mag niet.
Ja, ik heb wel...
Het staat niet in het script uit.
Nee, ja, ik heb een boterberg inmiddels van Bona.
Oh, je bedoelt...
Okay. Nou ja, goudhaantjes, Café de Zwaan.
Ja,
oké. We gaan door.
We blikken terug. Het is het eind van het jaar, dus we blikken terug. We blikken alleen niet terug op het afgelopen jaar.
Dat doet iedereen al.
Dat doet iedereen al, dat is super saai. We blikken terug op 1998. Joep, de zomer van 98. Wat deed jij toen?
Ik was in Frankrijk bij...
Het wereldkampioenschap.
Het wereldkampioenschap. Openingswedstrijd, Nederland-België.
Met een perskaart zelfs, toch?
En toen wel, maar in
1990 gezeur.
In 1990 had ik gezeik, ja. Want toen werd ik als... ik had toen al zeker 6 jaar een column op de sportpagina van NRC. En toen zei NRC, zou je het leuk vinden om naar de WK in Italië te gaan? Toen zei ik, ja, hartstikke leuk.
Waarom niet?
En toen ging opeens jullie, de Nederlandse sportpers. Ja, jullie.
Ja, jullie.
Wij
drieën.
Van die halve,
17-jarige,
die halve zachte komiek. Die moest dan zo nodig een perskaart. En ik schreef gewoon over sport. En ik hield van voetbal. En ze wilden gewoon op de sportpagina elke dag een stukje van iemand die er iets anders tegen aankeek dan zoals jullie er allemaal tegen aankijken. En nou ja, daar werd toen gezegd, dat was toen Joop Niessen, geloof ik. Die ging toen
dwars van de Nederlandse sportpers. Vaak
een lange vereniging.
Er werd toen een rechtszaak, die trouwens heel grappig was. En toen, want die won ik. En toen kreeg ik een perskaart. Maar toen kreeg ik een perskaart. Maar dan bleek ik alleen maar naar de wc te kunnen. Ik kom er die perskaart nergens in.
Niet bij persconferenties.
Onder de regenjas van Kees Jansma ben ik bij een van de wedstrijden. Nou, daar moet je er veel voor over hebben, hoor. Ja. En toen is dat tijdens het kampioenschap een tweede rechtszaak. Die heb ik ook gewonnen. En toen opeens waren er allemaal journalisten heel boos. Dat bijna de Nederlandse Vereniging van Journalisten, van sportjournalisten, failliet was.
Door die rechtszaken.
Ik zei, maar jullie lopen te zeiken. Ja, maar dit en dat. Maar goed, en toen bij de volgende keer in Frankrijk. Toen kreeg ik hem ongevraagd toegestuurd. Wilt u een perskaart? Ja. Ja.
Wat heb je daar precies gedaan? Behalve met ons heel riant gegeten en gedronken.
Ja, dat was gezellig. Ja,
Op een afgestookte grappa moet ik opeens
in
aan denken.
Ken je die avond nog?
Op een gegeven moment op met een terrasje in Manton, daar in Zuid-Frankrijk.
Die oude Engelsen lopen, waardoor we een demanton gingen noemen.
Ja, precies. Ja. En de zelfgemaakte grappa, die hielp daar wel aan bij.
Ja, hele verkeerde tent. Ja, heel goed.
Volgende ochtend hadden wij volgens mij een interview met Philip Cocu, hè? Dat verliep niet heel soepel. Kan ik me nog herinneren.
Nee, we kunnen nu al bekennen dat we toen een grote afstand van Philip Cocu moesten blijven. Omdat we bang waren dat hij onze alcohol
zou ruiken. Dat hij dood zou neervallen.
Achteraf schaamde je kapot.
Nou, nee.
Nog steeds niet.
Kostelijke avond gehad.
Wat heb je allemaal uitgesproken?
Mijn eerste wedstrijd was ontzettend indrukwekkend.
Nederland-België.
Want ik deed ook wat dingetjes voor de NOS. En toen moest ik me bij zo'n wagen melden. En toen liep ik, want hij was grote gast daar. Johan Cruijff, die ik wel een of zeker ontmoet had. Maar toen opeens liepen wij samen, Johan Cruijff en ik, naar. En mijn neef, die was erbij. En
ja, chauffeur, hè?
Ja, die chauffeurde mij. En het was gewoon mijn neef, die zei, ik ga mee. En toen liepen we naar het
ook
stadion.
Ook een perskaart gekregen.
Nee, maar letter. Toen liepen we naar het stadion, vanaf die wagen. Dus door alleen maar voetbaljournalisten, cameraploegen. En toen heb ik pas echt, het was een mengeling van medelijden met Johan. Heb ik echt gezien wat het is om wereldberoemd te zijn. Want ik weet nog wel dat we daar liepen. Elke cameraploeg kwam op hem af. Uit Sri Lanka, uit Bangladesh, uit Mexico. En mijn neef zei toen tegen mij, God Joep, ik wist helemaal niet dat jij zo. En toen zaten we in die wedstrijd Nederland-België te kijken. En ik weet nog, ik zat naast Johan. En Johan gaf mij steeds les waar ik op moest letten. En achter mij weet ik wat dat Wim Kieft zei, Joep, altijd ja zeggen tegen Johan. Dus maar wij vonden het wel leuk. Dus Johan zei, ja, die buitens moeten naar terug en die binnen moet naar voren. Allemaal dat soort dingen. Maar naast ons zat een vak met zeg maar 500 Belgen. En die hebben niks van de wedstrijd gezien. Die hebben de hele tijd alleen maar zo naar Cruijff zitten kijken. Ja. Gewoon de hele wedstrijd.
In verwondering en
in bewondering en kijken. En ja. En toen, later weer terug. En ja, buiten dat ik hem onbeduidelijk aardig was, de eerste keer dat ik twee keer drie kwartier naast die man heb gezeten, onbeduidelijk aardig vond. En toen moesten we dus nog terug naar dat wagenpark van de NOS. En toen was het nog veel erger. Want die man kon niet er, dus in die, ik denk gewoon in de wereld wel, maar in zo'n voetbalstadion waar al die ploegen en al die cameraploegen, het was echt, maar hij was heel vriendelijk. Ook nog een handtekeningetje, het ging maar door.
Ongelooflijk.
Ik vond het wel,
Het is misschien nog wel gekker dat het zelfs in zijn vertrouwde wereld ook zo ging. Ik ben wel eens met hem in een restaurant in Barcelona geweest. En toen kwamen we binnen en dat zat helemaal stampvol met allemaal redelijk dure mensen. En alle gesprekken verstomden en iedereen stond ook op. Want grote Cruijff kwam binnen. En hij mompelde zo tegen mij. Heb ik wat van zijn of zo? Yes, of, heel gemakkelijk allemaal. En toen zei hij ook, ik kom hier al 30 jaar. Gebeurt dit dan iedere keer? Zei, bijna altijd.
Poeh. Dus, ja, wat een leven dan.
Nou, ik moet je zeggen, ik vond het heel, heel... ik had echt... Ja, hij had er, ja, hij liep daar gewoon alsof het helemaal volstrekt normaal was. Ja, en misschien was het ook normaal, maar het raakte was volkomen abnormaal.
Precies, maar je raakt misschien toch wel aan gewend op een of andere manier.
Dat vond ik echt knap.
En dat is heel knap. Ja. Maar ja, dat, goed, dat heb jij als je in Haarlem loopt bijvoorbeeld. Ik zag ook hier mensen je aanklompen. Ja, bij het café aan de overkant.
Ja, werd je herkend onderweg hierheen?
Heeft iemand een paar weken geleden, dat is wel een goed verhaal. Een paar weken geleden speelde ik in het Circus Theater. Er zitten bijna 2000 mensen twee avonden. En toen, na de voorstelling, toen mijn geluidsman, die al heel lang bij me is, die stond beneden in een play, stond hij te pissen. En toen kwam er een jongen naast me staan en zei tegen hem, hij heeft zo'n grote krullenbol. Ben jij Joep van het Hek? en toen zei hij, nee. Oh, zei hij, nou, ik ben namelijk hier beneden. Hij werkt dus ook in het Circus Theater. Dat geeft ook een beeld. Ik ben hier beneden, ik hoorde het spiekertje. Ik denk, geestig, dat wil ik even tegen je zeggen. Je bent hartstikke geestig. Nee, ik dacht, daar wil ik misschien wel een keer naartoe. En toen waren ze uitgepist. Ik vind het ook echt mooi hoe het langzaam je carrière helemaal wegloopt.
Ja, een generatiekloofje zit daar.
Nou, maar het is gewoon klaar. Het is gewoon gebeurd. Ja, dat ze tegen je geluid van zeggen, ben jij Joep van Teek?
Want je bent toch met je laatste reeks bezig? Ja, of wordt het een Elton John-achtige...
Nee.
Zo van elk jaar ga ik weer...
Ik speel tot 25 mei. Dan doe ik mijn allerlaatste voorstelling in Carré. En daarna...
Sloes.
Het is wel een reeks van 20 jaar ongeveer, toch? Deze afscheids...
Nou, deze afscheids... Ik had afgesproken met mezelf... dat ik ga in dat laatste programma... speel ik in alle zalen waar ik ooit gespeeld heb. En dat heb ik gedaan. En dan eindig ik op mijn 70ste verjaardag. Dat is 28 februari. En dat zou ook allemaal gebeuren. Toen kwam corona ertussen. Ja, een heleboel voorstellingen vielen weg. En toen riepen al die kleine theatertjes... ja, dan gaan wij zeker. Ik zei nee. Nee. Dus ik heb nu alles opgeschoven.
En je viel zelf ook nog even weg, volgens mij? Of,
hoe bedoel je?
Nou ja, je gezondheid was niet helemaal...
Dat was mijn 6 bypasses.
Oh, maar dat is de moeite van het vermelden.
Ja, dat is alweer
iets
lang geleden. Maar dan op zaterdag 25 mei, dan stop ik. En dan het is klaar.
Ja. Ja, en wat ga je dan doen?
Afterparty in de Zwaan?
Nee, ik ga hier werken in Café de Zwaan.
Café de Zwaan, ja. Ze zoeken, want hij heeft de zondag geen ontslagen. Nee, er is een vacature.
Ik krijg het een aardige kerel. Ik ga met hem praten. Ja. Nee, maar ik blijf wel waarschijnlijk schrijven en dingen doen. En alleen, ja, volgens mij op een pak melk staat ook een datum. En er zijn heel veel mensen, acteurs en komieken die er anders over denken.
Freek de Jonge gaat gewoon door.
Ik noem geen namen. En nee, iedereen moet zelf weten. Maar als iemand zegt, ik ga tot het gaatje, en het maakt me niet uit. Ik heb Leonard Cohen op zijn 82e een fantastische voorstelling zien geven.
Ja, toen was je al dood.
Nee, maar ik bedoelde...
Hologram,
iedereen moet zelf weten. Iedereen moet ik heb alleen gezegd, 70, ik heb het gedaan. Ik heb 50 jaar opgetreden. En
fantastisch.
Ik ga nu proberen het geld op te krijgen. Misschien lukt het. Ja.
Ik denk dat we een applausje mogen voor 50 jaar optreden.
Nee hoor, dat hoeft niet hoor.
Nee, dat hoeft niet.
Nou, dan toch niet.
Ja, toch wel.
We blijven nog even in 1998.
Ja, dat lukt.
Er komt wel veel meer ruimte nu op het veld ineens. 10 tegen 10. Dat ligt het Nederlands voetbal wel. Denk eens aan die wedstrijd Oost-Duitsland, lang geleden. Bergkamp, 2-1! Naar de halve finale, dat kan niet meer fout. Dennis Bergkamp, 10 tegen 10. Wat neemt hij die bal heerlijk aan. Wat zet hij Ayala te kijken. En geen enkele kans voor Roa, wat een schitterend doelpunt.
Tja, dat was een... Ik kan me dat nog heel goed herinneren ook. Want ja, als persman werd je dan niet geacht om
keihard te juichen.
Te juichen of te schreeuwen. Nee. Maar maar op dat moment...
Ik was met mijn perskaart.
Ja, met je gouden perskaart. Ja, maar...
Het gebeurde ook vlak voor onze neus. Ja. We zaten ook aan die kant van de hoofdtribune.
Ik zat er ook,
Het was en Cruijff zat achter ons. Voor de wedstrijd werd er altijd werd de toto gespeeld.
Oh ja, poeltje.
Poeltje kon je inzetten op de stand, eindstand.
0-0, ik had altijd 0-0.
Ja, dat had altijd 0-0. Moest je een bedragje betalen, €10 of zoiets. Hadden we al euro's? Nee. Maar Cruijff die wilde wel meegaan, maar die vroeg wel aan de man naast hem of hij even voor hem wilde betalen, want hij had toevallig geen geld in zijn zak. Vergeet ik ook nooit meer.
Een bekende Cruijff.
Ik vergeet ook nooit meer dat Edwin zich gruwelijk misdroeg. Want dat doe je natuurlijk niet als verslaggever, objectieve verslaggever.
Om keihard te schreeuwen.
Keihard juichen bij een doelpunt van Dennis.
Ik heb lekker met hem meegegild.
Ja, als een speenvark. Om mee te gillen. Ja. Maar wat er interessant, nog interessanter misschien wel dan het doelpunt van Bergkamp was, wat er de dag tevoren gebeurde in een hotel in Marseille.
Onze eigen zwembadaffaire.
Daar hebben wij allemaal ongeveer 5 keer al columns en stukjes over geschreven.
Volgens mij
wat gebeurde er precies in Marseille in het hotel?
Volgens mij hebben we het in Café de Zwaan nog nooit verteld. Dus dat zou
de hoogste tijd worden om het in Café de Zwaan te doen.
Ja, nou ja, even kort vooraf. Alle journalisten werden altijd in eenzelfde hotel gepropt. Alleen dat was overboekt. En er moesten 5, 6 journalisten naar een ander hotel verplaatst worden. En ze dachten, nou, dan doen we dat Haarlemse Zwickie wel. Want dat die hebben het gezellig met elkaar. En dan hebben we geen gelul ook.
Onkoud.
Makkelijke jongens. En nou, prima. Dat bleek een poepziek hotel te zijn.
Ja.
Maar een heel mooi groot zwembad. En wij gaan inderdaad even ontspannen op de dag voor de wedstrijd. Nee, de dag van de wedstrijd was het zelfs volgens
mij. Het was voor mij de ochtend van.
De ochtend van de wedstrijd.
Ja, ja. Zeker. Ja.
En wij komen er bij het zwembad aan. En Ed, wat onze verbazing?
Wat gebeurt daar op de rand van het zwembad? Daar staat een man een balletje hoog te houden. Dan denk je, ja, dat gebeurt wel vaker bij zwembaden.
Buikje, strak zwembroekje.
En je denkt van, maar daar keken we eens goed. Is het hem nou echt? Is dit de grote Diego Maradona die bij het zwembad van ons hotel een balletje hoog staat te houden? Ik wist echt niet. Hij was het. Ja, in armen knijpen, in ogen wrijven. Ja, maar hij was het echt.
Een privéshow. Even in mijn herinnering heeft hij 1,5 uur de bal hoog gehouden. Maar het was waarschijnlijk 1 minuut of 2.
Ja, maar goed, hij kon ook niet meer zo heel veel. Want hij was wel aardig aan het...
Het was niet zijn beste periode. Hè?
Nee. Hij was hij al.
Ja, hij maakte ook de indruk dat hij wat had gebruikt. Of zo. Hij was heel druk en rusteloos.
Ja. Ja,
en dan dook hij weer het zwembad. En dan ging hij weer heel snel op de kant. En hij ging rond. En toen pakte hij de telefoon van Willem Vissers. Want dan ging hij naar Japan bellen.
Dat is helemaal geestig.
En toen kregen wij enorm...
Hadden we die al toen?
Kregen wij enorm gezeik bij de Volkskrant. Dat. Omdat we een torenhoge rekening hadden. En toen moest Willem tegen de hoofdredacteur vertellen. Ja, dat komt omdat Maradona namelijk Japan heeft gebeld.
Dat gelooft geen hond.
Dat geloven ze nog steeds niet.
Ja. Het was fantastisch. En toen kwam die wedstrijd.
Handtekening hebben we gevraagd aan hem. Wat we ook niet vaak deden.
Nee, op de entree-ticket zeg maar.
En Maarten Spanjer lag ook opeens aan dat zwembad. Ja. Dat vond ik ook een rare wending.
Maar die hield geen balletje hoog, denk ik.
Nee.
Dat zijn eigen balletjes.
Dat zijn eigen ballen, ja.
Ja.
Maar waar die nou opeens vandaan kwam?
Ja, die lag daar. Die was ook in het zwembad. Of in hetzelfde hotel, inderdaad.
Maar goed, detail.
En toen kwam die wedstrijd er nog achteraan. Nou ja, die 2-1, hè, die apotheose. En daarna reden we nog ergens heen. Ik weet niet eens weer waar we
terug
toen
naar de basis
gingen.
In Manton.
Ja, Manton denk
waar
ik.
We het hele
en toen hoorden
we
dat Duitsland verloren had met 4-1 of zo van Kroatië. Ja. Willem, klopt dat? Ja, hè? 3-0, dankjewel
Willem.
Toen dachten we, deze dag is de mooiste dag uit ons werkzame leven, denk ik. We hebben Maradona gezien.
Ja.
We hebben een handtekening op ons kaartje. We wonnen met 2-1 van Argentinië, kwartfinale, WK. Mijn god, ik kan er nog ontroerd van.
We hadden die dag daarna gewoon van die cliff af moeten springen.
Ja, ja.
Of in ieder geval moeten stoppen met dit werk.
Ja, ja. Het was mooier dan mooi.
En de volgende wedstrijd weet je ook nog wel?
Ja, Brazilië natuurlijk.
Ja, ik was bij die wedstrijd. Dat was jammer. Neus gebeurde het.
Die goal van Bergkamp.
Ja, absoluut. Prachtig. Ja, fantastisch. Ik zat er echt zo...
Ja, je keek er zo...
Dat zei die burgemeester van Hilversum ook.
Ja.
welke kans scoorde?
Ik had het met Dennis afgesproken.
Tom Tiestop goal bij Argentinië.
Ja. 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 Jij hebt toen nog van de gelegenheid gebruik gemaakt om het graf van een oude Ajaxiet te bezoeken. Dick van Dijk. Doelpuntenmakers op Wembley.
Ja, en dat was
71.
Ja, en
in Saint-Paul-de-Vance.
In dat rare, dure hotel.
Ja.
Gegeten.
De Colombe d'Or.
En hebben we geluncht. En ze hebben heel lang naar
En wie zijn wij?
Ja, volgens mij was Matthijs erbij. Matthijs van Nieuwkerk. Die heeft nog heel erg staan schelden bij dat graf van Dick
Uiteraard.
Van Dijk.
Oh.
Slechte spitser die was. Weet je wel wie ik ben?
Ja,
knielen.
Nu kutbal tegen Twente. Ja, nou ja, goed. En met een paar jongens. Ik weet niet meer. Het was hartstikke leuk. En toen even dat graf gezocht. Heel lang gezocht. En toen dan sta je opeens bij het graf van Dick van Dijk. Ja. En nog een wel anekdote gehoord dat Willem Duis woonde daar ook. En Dick van Dijk had een bloedhekel aan Willem Duis. En Dick van Dijk ging altijd naar de kroeg en Willem Duis niet. En dan elke nacht, als dan met de auto Dick van Dijk langs het huis van Willem Duis kwam, toeterde hij altijd heel hard.
Om hem wakker te maken.
Ja, om Willem Duis wakker te maken.
Willem ook
nog zo'n mooi Hollands tafereeltje. Dat twee een bloedhekel aan. Ja.
Het lullige van Dick van Dijk is dat hij was altijd panisch dat hij wat had. Hij liet zich elk jaar in een ziekenhuis onderzoeken. En daar heeft hij in het ziekenhuis een ziekenhuisbacterie opgelopen. Op zijn hartklep. En daar is het dus misgegaan.
Dat is wel heel
cynisch. Dat is wel heel pijnlijk.
Voor die ene jonge luisteraar van ons. Dick van Dijk, die scoorde de eerste goal van Ajax tegen Panathinaikos. In
op Wembley. Op Wembley.
Ruud Krol in het gips.
Ja. En die dansen de horlepiep na afloop toch nog wel.
Ja, ondanks de krukken. Ballonnetjes die omhoog houden werden met z'n krukken.
Panathinaikos. Ja.
En de kleine Joep was erbij.
Ik was bij 17 jaar. Ja. En ja.
En hoe was je aan kaartjes gekomen?
Via een reisorganisatie. En we moesten ons melden op een bus op het Stadionplein. En toen reden we naar Zeebrugge. En toen gingen we met die boot. En toen die bus ging op die boot. En toen reden we naar Wembley. En daar waren we dan in Londen. Nou, zijn we Londen ingegaan. En toen gingen we op een gegeven moment met alle supporters, weet ik ook nog. Het was echt, eerlijk, mijn eerste pornofilm in. Soft porno. En wij waren met een paar jongens en zaten. En toen kleedde die mevrouw zich uit. En toen zong de hele bioscoop. Ajax wint de wereld. Ik was 17, man. Ik vond het echt zo grappig. Ik vond alles grappig toen. En toen gingen we s'avonds naar het stadion. En toen naar die wedstrijd. En toen gingen we daarna, moesten we bij Wembley weer die bus in. En toen waren we eigenlijk donderdagavond pas. Dus woensdag was die wedstrijd. En we waren donderdag, ja, vrijdag, ik weet niet, met allemaal vertragingen. Ik had gewoon 3 dagen niet geslapen. Maar ze hadden gewonnen. Ik kon me dat allemaal nog maar herinneren. Ja.
Ajax wint de Wereldcup.
Ja.
Tijd voor Jan Pietersen.
Nou Jan, daar was je lekker op voorbereid, hè?
Ja.
Godverdorie nou.
Ja, hij staat in de startblokken, Jan.
Nou, ik zat nog even te denken aan een...
Lampje erbij?
Aan een lampje.
Aan die pornofilms had je zeker
ja,
te denken.
Dat ook. Maar daarvoor aan een perskaart waar je alleen mee naar de wc mag. Ik vind het toch wel dat het iets heeft.
Ja, bij ons is het andersom. Wij pissen altijd in ons broek, daar is de wedstrijd.
Goed, een paar geboortekaartjes. Is het goed zo dat ik zo... Ja. Geboren na een zware bevalling... Dirk Nicolaas, hij weegt 10 pond, we noemen hem Dick. Familieadvocaat. Dat is het geboortekaartje van waar jullie het al over hadden, van de familie Cruijff. Geboren onze verlosser, Johan. Voorlopig geen bezoek aan huis, de verloskundige zit nog bij ons thuis. Te luisteren naar de uitleg van Johan, hoe een bevalling sneller en beter kan. Deze heet De Ouders van Johan. Het is anders gelopen dan we dachten, want even voor de goede orde, terwijl we een Cruijffer wachten, is het een Derksen geworden. Nou ja, deze is van ter wereld gekomen met de keizersnede. Het is een flinke Jaap, dat is familie Stam dan. Vandaar het gedicht Stamboom. Volgens zijn vader komt hij uit een groot geslacht. Volgens zijn moeder valt dat wel mee. En ik heb nog een toegeving. Ja.
Ik ken die hem al.
Je klapt op de snel.
Oh, verdomderend.
Het is een klassiek concert hoor, dus niet er doorheen trappen. Even kijken. Dit zijn wat nieuwe dingetjes die ik nog steeds uitprobeer. Dat is eigenlijk een oudejaarsgedichtje. Dat gaat zo, dat is de onderwijzer. Die vraagt, wie heeft er nog vuurwerk afgestoken? Vingers. Maar ja, de actualiteit achterhaalt je, dus ik heb hem bijgewerkt. De cursusleider. Wie van de meisjes heeft zich nog niet opgegeven voor de cursus Leren Masturberen met Thijs? Vingers.
Is dat Thijs Reun?
Dat weet ik niet.
Van de Brink.
En de laatste is Coming Out. Toen het hem na vele jaren eindelijk gelukte om uit de kast te komen, reageerden zijn ouders hevig gechoqueerd. We waren je helemaal vergeten, jongen.
Dankjewel, Jan J. Pietersen. En er is nu tijd voor onze favoriete voetbaltrainer.
Het levensverhaal van Louis van Gaal. Is Brilstand nou zo dom? Of is hij nou zo slim?
1998. Dat is we blikken terug. En er is vast wel een leuke anekdote te vertellen over Louis van Gaal en 1998.
Ja, nou ja, toeval wil dat het jaar was dat ik mijn eerste allergrote interview met Louis mocht gaan maken.
Had ze.
Hij bij trainer bij Barcelona, ik bij het net opgerichte Sportweek, tijdschrift in topvorm.
Dankzij Arie Bruin onder andere.
Hier zeker. Aanwezig. Die naam mag genoemd worden.
Mag genoemd worden, en, net als Café de Zwaan.
Dit is eigenlijk een anekdote. Tijdens de vorige anekdote kwam Louis natuurlijk vooral de bullebak in van Gaal kwam naar boven. Zoals we hem allemaal van tv
schreeuwen,
kennen
boos.
En zo. Ja. Maar er is ook, er zit ook diep in die ruwe bolsen, er zit een blank pitje. Je moet soms goed zoeken, maar er is ook een lieve Louis. En nu kerst in aantocht is, leek me leuk om die kant van hem ook even te benaderen.
Heel goed zien. Ja. Heel goed.
Dus ik naar Barcelona om hem te gaan interviewen. En ik had al gehoord, hij is niet zo van de small talk van tevoren. Het is meteen gewoon zakelijk aan het interview beginnen.
Stel je vragen.
Toch hebben we een paar minuten eventjes over koetjes en kalfjes zitten praten. En daar zijn me twee dingen van bijgebleven. Ten eerste, hij feliciteerde mij met het feit dat Sportweek, het net opgerichte Sportweek, 40.000 exemplaren extra zou gaan verkopen. Want ik neem aan dat ik op de cover kom te staan.
Klopt ook.
Met de hem kenmerkende bescheidenheid. En even kijken, wat zei hij nou nog meer? Hij zei dat hij het daar in Spanje zat, inmiddels bijna een jaar bij Barcelona. Hij had het inmiddels al een beetje afgeleerd om zich druk te maken over de media. Want er was in Spanje allemaal geen beginnen aan. 4 sportkranten iedere dag met 40 pagina's. En dat hele tv-circus eromheen. Dus dat had hij zo'n beetje afgeleerd. En het officiële interview is begonnen. En na 5 minuten begint hij toch een partij op te winden over, jawel, de media. En vlak daarvoor had
de Spaanse media.
Ja, namelijk ook weer de Nederlandse. Allemaal. Dat kan je in één adem. Want in Nederland namen wij dan al die Spaanse verhalen over die niet klopten en die subjectief waren. Dus het probleem werd eigenlijk steeds groter. Maar vlak voordat hij aan die tirade begon, had hij net een verse kopje koffie gekregen in een plastic bekertje. En op een gegeven moment zat hij zich zo erg op te winden dat hij dat bekertje gewoon helemaal kapot kneep. En dus zelf helemaal onder de koffie kwam. En ook echt zijn hand brandde, want dat was gloeiend heet nog allemaal. Dus echt op zijn onversneden Watergraafsmeers begon hij te vloeken en te tieren. En daar kwam meteen een personeelslid van Barcelona op afgerend. En die je vestje uit, had een mooi blauwe vestje aan, weet ik nog. En die begon dat, waar wij bij waren, begon hij dat schoon te wassen. Tijltje, water. En daarna rende hij weer weg, kwam hij terug met een haarfeun. En ook weer gewoon waar wij bij zaten, begon hij dat weer schoon te feunen. En Van Gaal die sloeg 180 graden om de andere kant op. Die vond het allemaal schitterend. Die zei ook, schrijf dit maar op in dat interview van je. Hoe je bij Barcelona wordt omgegaan met Louis van Gaal. ook weer de derde persoon, hè, op een of andere manier. Als het emotioneel wordt, gaat hij de derde persoon praten. Ja. Fijn, het interview dat is zo'n beetje klaar op een gegeven moment. En toen begon hij mij een paar vragen te stellen. Zo van, we zitten hier voor het eerst zo lang bij elkaar. En wat is jouw achtergrond eigenlijk? En,
mooi.
Hoe zit het thuis? En op zich had ik niet verwacht.
Nee.
Maar 2 maanden daarvoor was mijn vader overleden. En dat was een harde klap. En ik merkte dat het me moeite kostte om daarover te praten. Hij merkte dat ook. En een paar maanden daar weer voor was zijn moeder overleden. En nou heeft Van Gaal zijn portie ellende sowieso wel gehad.
Nou.
4 jaar daar weer voor zijn vrouw Fernanda overleden. Nou, toen hij 11 was, zijn vader overleden, zijn vader. Dus er ontstond opeens een heel emotioneel gesprek. Waarbij we allebei echt met natte ogen en een trillend bovenlipje herinneringen aan onze ouders zaten op te halen. En ik was er helemaal flabbergasted van eigenlijk.
Ik kan me voorstellen.
Op een gegeven moment is het ook dat klaar. En we staan allebei op. En toen pakte hij me vast met beide handen op mijn schouders zo. Met gestrekte armen. Ja, ik doe het na, maar het is een podcast. Dus waarom eigenlijk? Ja.
Maar in ieder geval, voor het publiek.
Heel beeldend hoor.
Ja,
maar ik hoor grensoverschrijdend gedrag hoor.
Nee. Dat was een beetje zoals je vroeger ging slijpen, joh. Okay. Dus dat je nog niet echt die omhelzing deed. Maar toen zei hij een paar woorden, waar ik nog steeds wel eens aan terug moet denken, als het even lastig wordt. Toen zei hij van, hoe emotioneel en moeilijk het nu allemaal ook lijkt, je gaat je beter voelen en het leven stopt niet bij het heengaan van geliefden. Hmm. En onthoud ook dat de menselijke geest is sterker dan je nu misschien denkt. En ja, dat raakte mij diep. En dat was de dag eigenlijk dat ik eindelijk die verhalen kon geloven van mensen die hem echt goed kenden. Maar het is een hele lieve man hoor. Ja. Nou, daar hebben wij journalisten heel weinig van gemerkt in al die jaren.
Maar dat wilde hij ook niet, dat wij dat merkten.
Maar nee, dat panzer was er altijd wel. Hij wilde ook nooit met je uit eten voor een interview, want dan werd het te gemoedelijk.
Ja, en dan te dichtbij.
Ging hij misschien dingen zeggen die hij niet wilde zeggen en zo. Maar ja, die dag heb ik dus de lieve Louis leren kennen.
Ja, nou, heerlijk.
Waarvan akte.
Het weer hield hem. Ja, mooi verhaal. Het mooie was natuurlijk ook dat hij het er me niet van weerhield om later nog eens met enige regelmaat enorm boos op je te worden. Of,
nou ja, de eerste Van Gaal
anekdote. Het is niet zo dat er dan een basis is gelegd voor een bijna vriendschapachtige.
De eerste Van Gaal anekdote die ik in deze schitterende podcast heb verteld. Dat hij met dat rode hoofd in de kranten terecht kwam omdat hij boos werd op mij. En daar gaf hij mij dan ook weer de schuld van.
Ja.
Ik had hem boos gemaakt en hij kreeg daardoor, ik vertel het even aan Joep.
Oh, leuk.
Hij zat zich zo dusdanig op te winden dat hij een heel rood hoofd kreeg in een volle perszaal. Werd gefotografeerd toen door alle Spaanse fotografen. Toen werd hij nog bozer. Zei, ja, door jou sta ik morgen met een rode boze kop in alle kranten. En dat klopte ook. Ja. Maar dit was letterlijk een maand nadat we dus met betraande ogen afscheid van elkaar genomen hadden.
Ja, ik heb een zwak voor Louis van Gaal. Ja, want toen hij naar Barcelona ging. En hij was in de Kleine Comedie geweest in de tijd dat hij bij Ajax was. En dat was vlak voordat zijn vrouw overleed, Fernanda. Ja. En op verzoek van Fernanda, die wou heel graag naar de voorstelling. En toen nog heel lang zitten praten. En dat was eigenlijk dat ik hem kende. Dat was de eerste keer dat ik hem meemaakte. En toen daar later nog was gesproken en zo. Maar ook gewoon puur over normale dingen. Met mij hoef je niet zo heel lang over voetbal te lullen.
Nee, en, doe mij ook niet.
Nee, en toen ging je naar Barcelona en toen had ik hem een mailtje gestuurd. Ik zei, nou, ik wil al jaren een keer naar de Classico en dichter bij het vuur kom ik niet meer. Ik kreeg hem meteen een mailtje, joepie, gaan we regelen. Voorwaarden, ik zei ja, dat jij na afloop de volgende avond, zondagavond, met mij gaat eten. Ik zei, nou, hartstikke goed. Ja, hartstikke leuk. En dus ik zei tegen Debbie, mijn vrouw. Ik zei, we gaan maandag pas terug. Hoezo? De wedstrijd was zaterdagavond.
Dat was een beetje Van Gaal. Hoezo? Maak jij zo thuis met je
vrouw? We hadden ook hele kleine kinderen. Zei, maar waarom moeten we maandag terug? Nou, we gaan met Louis eten. Oké, ja, prima. En die wedstrijd, Barcelona won met 3-0. En na de rust vielen de goals. En Debbie, die nog minder van voetbal weet dan ik, wij lopen terug naar het hotel. En ze zegt, ik vond die tweede helft dus echt veel beter. En hoe kwam dat nou? Ik zei, ja, weet ik veel. Ik zei, maar dat kan je morgenavond. Kan je dat
mooi tegen Louis zeggen.
Kan je dat aan Louis vragen? En toen zegt Debbie tegen me, Debbie is heel bescheiden. Zegt, maar Joepie, is dat niet een hele domme vraag? Ik zei, nee, ik denk het niet. Wij gaan naar het hotel. En de volgende avond gingen we eten. En dat moet je hem ook nageven. We kwamen in een restaurant en daar zaten al zijn broers en zussen, waarvan er een heleboel nu overleden zijn, een hele grote tafel met de familie Van Gaal. En daar kwamen wij bij. En hij zei tegen Debbie, een mooie vrouw naast mij. En die Debbie werd naast. En toen zei voordat Debbie kon zeggen, en hoe vond je het gisteravond? Nou, zei Debbie, ja, ik... Nou, meneer Van Gaal, ik heb geloof ik wel één vraag. Ik vond dus de tweede helft, heel eerlijk, vond ik veel beter. Dat is dus een hele domme vraag. Kijk, nee, let op. Dit is Roberto Carlos. Dit is de verdediging. En toen heb ik ze daar klem gezet. Daar heb ik ze met peper en zout, alle glazen. Iedereen kwam erbij. En ik zat aan de overkant. En ik kende hem al een tijdje. En toen zei ze, toch, duidelijk? Ja, ze heb je. Ja, het was zo'n fantastisch. Het is jammer dat dat nooit gefilmd is. Dat Louis van Gaal en Debbie Petter uitzegt. Hoe de ruit de tweede was. Maar het was zo onbeduidelijk. Leuk diner. En als hij eenmaal niet met die klootzak zitten, want die journalisten zitten.
Dat
was
heel leuk. Ja. Dankjewel. Dankjewel, Joep van het Hek.
Kan ik nu weg?
Ja. Hij heeft een ticket voor het toilet wel verdiend.
Ja. Eindredacteur Heidi van Turenhout staat, kijk maar, Ed. Duk de gebaren.
Bij het raam.
De tijd is op. Dit was de 11e grote Hia Hondenlul voetbalpodcast. Edwin Struijs, Simon Zwartkruis en ik danken Joep van het Hek en Jan J. Pieters voor hun komst naar studio Struijs / café
De Zwaan.
De Zwaan,
ja.
In Haarlem. Het team van Brilstand wenst iedereen fijne feestdagen en een knallende jaarwisseling. Vergeet vooral uw vuurwerkbril niet op te zetten. We verlaten deze achtbaan voor een paar weken. Half januari keren we weer terug. En we denken zoals altijd aan onze vierde man Dick Sintony. Met alle hoop in ons hart. We bedanken Michel Owens en Albert Sleeman van producent Double O, regisseur en voice-over Heidi van Turenhout, onze nieuwe stagiair Fabian Varkenvisser en onze subsponsors Caballero, Bona en De Vries en Lampie en zeggen Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.
Café de Zwaan.